Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. Psalm 89, het eerste vers. Hoor nu Gods woord. Het zal u worden gelezen uit Matteüs 25, vers 31 tot en met 46. Het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, vers 31, hoofdstuk 25, vers 31 tot en met 46. We stellen ons eerst onder de heilige wet van God. Daarna zingen wij uit Psalm 119, vers 72. Als mij benauwd of bang gevallen is, dan heb ik mij vermaakt in uw geboden. Psalm 119, vers 72, na de wetlezing.
God sprak al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Matteüs 25 vanaf vers 31 tot met het einde. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden, en hij zal hen van elkaar scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Als dan zal de koning zeggen tot degenen die tot zijn rechterhand zijn, komt, gij gezegende mijns vaders, beërft dat koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Dan zal hij zeggen ook tot degenen die ter linkerhand zijn, gaat weg van mij, gij vervloekten in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd, naakt en gij hebt mij niet gekleed. Krank en in de gevangenis, en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggende, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het ook mij niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.
Over het eeuwige leven zingen we uit Psalm 16, de versen 3, 4 en 5. Deze psalm spreekt over Gods bewaring en zorg, over dood en graf heen, tot in eeuwigheid over allen die hem vrezen. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. En wat er verder volgt in vers 4 en 5, de versen 3, 4 en 5 van Psalm 16. De doelen van de collecte zijn nu voorgelezen. U kunt uw gaven weer in de collectezakken doen aan het eind van de dienst of digitaal overmaken via de QR-code. De Heere mogen u en uw gaven zegenen. Psalm 16, vers 3, 4 en 5. gemeente, soms lijkt het erop alsof ons leven altijd door zal gaan, alsof we hier altijd zullen blijven. Totdat we ook als gemeente weer opgeschrikt worden door de dood. Totdat we weer indringend bepaald worden bij wat de Bijbel zegt. Het is de mensen gezet om eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Ooit zal onze levensweg, die we allemaal op dezelfde manier begonnen zijn, een mens, geboren uit een mens, ophouden. We zijn allemaal op dezelfde manier geboren, maar we zullen op tweeërlei manieren eindigen. We zijn ooit allemaal gelijk begonnen, maar aan het eind gescheiden. De schapen van de bokken, degenen die aan de rechterhand van de Heere staan en degenen die aan zijn linkerhand zullen staan. Sommigen van ons zullen horen: kom, gij gezegenden van mijn vader, u die de minste van mijn broeders niet veracht hebt. Anderen zullen aan de linkerhand te horen krijgen: gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk de duivel en zijn engelen bereid is. Kijk vooruit, gemeente, aan welke kant zult u staan? Wat zal op die dag beslissend zijn? Wat bepaalt op die dag ons uiteindelijke einde? Zijn dat onze laatste woorden? Is dat dat we goed en voorbeeldig geleefd hebben en daar tevreden op kunnen terugzien? Is dat het feit dat onze vader of moeder, onze opa of oma een bekeerde man of vrouw was? Nee, gemeente, dan geldt er maar één ding en dat bepaalt of u binnen mag komen of dat u eeuwig buiten staat. Het enige wat dan telt is of er in uw leven hier op aarde een band met Christus is geweest. Het gaat alleen maar goed als je hier op aarde zeggen kan: het leven is mij Christus. En dan is sterven winst. En anders, wat je ook meent te hebben, welke schatten je op aarde ook verzameld hebt, dan wordt sterven eeuwig verlies. En dat het daarom gaat en alleen daarom gaat, om die geloofsband met Christus, dat zien we ook in antwoord 57, het antwoord op de eerste vraag van zondag 22, die we eerst met elkaar gaan lezen. Vraag 57, welke troost geeft u de opstanding van het vlees? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan, dat betekent direct, tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees, dat is mijn lichaam, door de kracht van Christus opgewekt, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam, het verheerlijkte lichaam van Christus, gelijkvormig zal worden. Welke troost schept u uit het artikel van het eeuwige leven? Dat, omdat ik nu al het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensenhart opgeklommen is. En dat om God daarin eeuwig te prijzen. Het thema van de preek is het blijde vooruitzicht. En we letten op twee aandachtspunten, twee thema's. Het opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. De opstanding van het lichaam. Want, zo zegt vraag 57, welke troost geeft u de opstanding van het vlees? De opstanding dus van het lichaam. Wij mensen zoeken troost. Op de meest verdrietige momenten van het leven zoeken wij troost. Als je man of vrouw, je vader of moeder, als je broer of zus, je opa of oma overleden is, dan komen we bij elkaar. Onze harten huilen en onze woorden zijn eigenlijk niet goed in staat om elkaar te troosten. Deze wereld waarin wij met onze geliefden wegsterven, is een wereld vol tranen. En als je dan zo bij elkaar bent, dan merk je dat wij mensen niet in staat zijn om elkaar echt te troosten. Ja, papa en mama, die kunnen je tranen wel wegvegen, maar in je hart blijven de tranen. En iedereen kan zeggen wat hij wil, maar je man of je vrouw, je kind, je broer of zus, je opa of oma, hij of zij is er niet meer. U zegt, is er dan echt helemaal geen troost? Troost in dit leven? Troost in het leven, ja, dat is misschien nog voor te stellen. Maar bij en in het sterven, is er troost als de laatste adem van onze geliefden wegsterft? Als de aardse banden breken door de dood? Kan er wel echte troost zijn als onze geliefden sterven? Als wij zelf sterven moeten. Jazeker, gemeente, dat kan. En juist op die momenten blijkt het grote verschil. Is er, terwijl aardse banden breken, de wetenschap en troost dat ik, zo begon de catechismus, weet u nog, in leven en sterven het eigendom van Christus ben, die mij gewassen heeft door zijn dierbaar bloed. Als je iets kent van die wetenschap en die troost, dan is het goed. Dan mag je echt zeggen, het leven was mij Christus, het sterven is mij winst. Dan zeggen we tegen onze geliefden, vaarwel, we zullen je missen, maar het is goed. Als je zo sterft, dan is het goed. Al moet je misschien door diepe wateren, door het dal van de schaduw van de dood. Maar de band die God dan gelegd heeft in je leven, die blijft. En die band maakt dat God je nooit zal loslaten. Maar als je die band nu niet hebt, dan is alles verloren. Dan is het kwijt en te laat. Ik kan u, gemeente, geen troost bieden als ik aan uw sterfbed sta en u weet niet wat genade is. Ik kan u geen troost bieden als ik aan uw sterfbed sta en u zelf niet bidden wilt. Wees mij zondaar genadig, o Heere. En er zal voor u nooit meer troost zijn als u uit de mond van de Heere horen zult. Gaat weg van mij. De liefelijkheid van het zalig hemelleven, zongen wij, dat is eeuwig bij God zijn. Maar de wanhoop van de hel, dat is eeuwig verlaten zijn. Verlaten van de gunst en goedheid van God. Gemeente, word toch wakker voordat u sterven moet. U hebt een borg, een middelaar en een zaligmaker nodig. En zonder dat, dan loopt het verkeerd met u af. Maar voor wie de Heere vreest, is er veel troost. Heel veel troost. Daar gaat het over in vraag en antwoord 57. Welke troost geeft u de opstanding van het vlees? Een vraag die gaat over het 11e artikel van de 12 artikelen die we met elkaar behandelen. Wat voor troost krijgt u uit dat geloofsartikel? En dan noemt de catechismus twee dingen. Als eerste, dat mijn ziel na dit leven van stonde aan, dus direct, tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Dat is het eerste. En het tweede, dat mijn vlees, mijn lichaam, door de kracht van Christus opgewekt, weer met mijn ziel verenigd en aan het verheerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. De band met Christus is beslissend. Wie in hem is en sterft, die wordt direct opgenomen, gedragen door de engelen, in de schoot van Christus. Zelden gebeurt het dat die band voor het eerst pas wordt gelegd op een sterfbed. Dan ben je te zwak en te ziek, te moe. Hier in je leven, in je gezonde dagen, moet je hem leren kennen en moet je door Gods hand aan hem verbonden worden. In je gezonde dagen moet je in de nood van je leven tot hem vluchten en aan hem verbonden worden. Dan is de dag van je dood, ja zeker, vernederend. Want de dood is er om onze schuld en onze zonde. Maar dan is de dag van de dood ook bevrijdend. Want met Christus te zijn, dat is verreweg het beste. Van stonden aan dus direct opgenomen. Zoals de arme Lazarus uit de gelijkenis, veracht door heel veel mensen, maar door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Geen indrukwekkende begrafenis op aarde, maar een wonderlijke hemelvaart. Opgenomen tot het hoofd van de kerk, die daar zo naar verlangt en die dat zelf gezegd heeft in Johannes 17. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Christus zal ons verwelkomen. Daar is, zo zegt Samuel Rutherford, het welkom thuis van Christus voor arme zondaars. Ze komen allemaal met een betraand gezicht vanwege de zonde en vanwege de strijd van dit leven. En Christus ontmoet hen aan de deur met een zachte witte doek in zijn hand. En hij veegt hun gezichten af en zegt: wees maar stil, mijn lieve kinderen. Je hoeft nooit meer te huilen. Direct opgenomen tot Christus. Maar het gaat niet alleen om de ziel. Die is onsterfelijk en die blijft zeker. Maar ook om het lichaam. Hoewel het lichaam sterft en gebroken wordt. Want we zijn ook met ons lichaam gekocht door het bloed van Christus. Gekocht met ziel en lichaam. En daarom zegt de catechismus in de tweede plaats: mijn vlees, mijn lichaam, zal door de kracht van Christus opgewekt zijnde weer met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk, betekent verheerlijkt lichaam, van Christus gelijk worden. Dat lichaam van een kind van God, dat hier afgebroken, vermagerd en uitgeteerd is, en dat uiteindelijk weergekeerd is tot stof, vernederd en geschonden in het graf, want zo was het niet bedoeld, dat komt door ons en onze zonde, dat lichaam zal op die dag, wanneer de graven opengaan, opstaan. Datzelfde lichaam zal opstaan, en toch anders. Ongeschonden, verheerlijkt, zonder ziekte, zonder gebrek en zonder zonde. Door de kracht van Christus aan hem gelijkvormig, zoals Paulus zegt in Filippenzen 3, hij zal ons vernederd lichaam veranderen, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Gelijkvormig, dat wil zeggen, zoals zijn verheerlijk lichaam is. Gemeente, wie worden er opgewekt? Wij allemaal, alle mensen. En dat is voor ons onbegrijpelijk en onnavolgbaar, maar God zal het doen. Alle mensen zullen opstaan. De kleine kinderen die in de moederschoot gestorven zijn, alle mensen die begraven zijn, alle mensen die verdronken zijn in het water, alle mensen die zijn omgekomen bij rampen en bij oorlogen, alle mensen die zich hebben laten cremeren, al is hun as misschien uitgestrooid boven de zee. Er komt een dag, zo schrijft Johannes in Openbaring 22, dan zullen de doden, groot en klein, staan voor God. Allemaal opgewekt uit de dood. Twee soorten van mensen met twee soorten van lichamen. Wie in dit leven aan Christus verbonden is geweest, zal opstaan met een nieuw verheerlijk lichaam. Maar wie niet aan de Heere Jezus Christus verbonden is geweest, die zal opstaan, zo zegt de Bijbel, tot eeuwig afgrijzen. Niet met een verheerlijk lichaam, maar met een weerzinwekkend lichaam. Maar blij vooruitzicht voor al Gods kinderen. Opgenomen tot hem. In de dag der dagen met lichaam en ziel gelijkvormig aan hem. Zonder enig gebrek. Zonder lijden. Hij zal alle tranen van onze ogen afwissen. Vooral die tranen die we huilen in ons hart, omdat we altijd maar weer tegen God zondigen. We willen het niet en we doen het toch. Maar dan zal dat voorbij zijn. In deze wereld, zo vervolgt Samuel Rutherford, veegt Christus ook de tranen weg van zijn kinderen. Maar daarna huilen ze weer. Voor het uur van het sterven veegt hij nooit alle tranen weg. Maar wanneer wij Christus ontmoeten in de hemel, dan zal hij ons optillen en alle tranen afvegen en ons hoofd leggen in zijn schoot. Gemeente, dit is de enige troost in leven en sterven. Als u het eigendom bent van Christus, zal hij dit met u doen. U opnemen in heerlijkheid, u dragen in zijn schoot en al de tranen van uw ogen afwissen. Maar, en duw die gedachte daaraan alstublieft niet weg, er is ook een ander einde. Tegen anderen zal hij zeggen, en het doet me pijn om het te zeggen, maar ik waarschuw u, maar deze mijn vijanden die niet gewild hebben dat ik over hen koning zou zijn, brengt ze hier en slaat ze hier voor mij dood. Voordat we verder gaan met onze tweede gedachte, zingen wij nu eerst uit Psalm 16, het laatste vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. En wat er verder volgt, Psalm 16, vers 6. Van de preek is het eeuwige leven. Vraag en antwoord 58. Spreek je daarvan? Welke troost schept u uit het artikel van het eeuwige leven? Dat, omdat ik nu het begin van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien en geen oor gehoord heeft. En in geen mensenhart is opgeklommen. En dat om God eeuwig te loven en te prijzen. Het gaat opnieuw over troost. Wat is uw enige troost in dit leven dat zo vol is van moeite en verdriet? En dan worden er, net als bij de eerste vraag, weer twee dingen genoemd. Als je een kind van God bent, heb je dan een saai en zwartgallig leven? Nee, gemeente, er is geen groter misverstand dan dat. De catechismus zegt, en dat is het eerste, als kind van God gevoel ik nu, het begin van het eeuwige vreugde in mijn hart. Een begin van hemelse blijdschap en vreugde. Dat is het leven van een kind van God op aarde. U hebt mij, Heere, in mijn hart meer vreugde gegeven dan anderen smaken in deze tijd. Wat is dan die vreugde en wat is dan die blijdschap? Het is Christus. Denk maar aan wat de apostel Petrus schrijft in 1 Petrus 1 vers 8 en 9. De welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. In de welke gij u nu, hoewel hem niet ziende maar gelovende, verheugt. Met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Verkrijgende het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Het is een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Een vreugde en blijdschap door het geloof in Christus. Wat geeft me dan die blijdschap? Wat houdt die blijdschap dan in? Wel, dat ik weten mag dat ik door zijn werk, door zijn leven en zijn dood, zijn eigendom geworden ben. Meisjes en jongens, dat maakt ons nu op deze aarde al zalig. Het is niet zo dat we op aarde onze eigen zin doen en dan het eind van ons leven, nog net, gelukkig de hemel kunnen binnengaan. Nee, als het goed is, dan leven we op aarde met God. Het is waar. Als ik dat zeg, dan bonkt mijn geweten en het zegt, je doet nog zoveel zonde. Je dwaalt nog zo vaak op eigen wegen. Je zou veel meer moeten bidden. En veel meer de eer van God op het oog moeten hebben. En dat is waar, gemeente. Daar is ook onze oude mens nog, die het goede niet wil doen. En die nog overhelt naar de zonde. Maar dat andere is er ook. Door God geplant en door de Heere gegeven. Een nieuw leven. Wat maar één ding wil en ook maar één ding zegt. Het is mij goed nabij God te zijn. U zult mij leiden door uw raad op deze aarde, dwars door alle moeite en zorg heen. En daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. En als we daaraan denken, dan zeggen we, hoe groot is het goed, Heere, dat u weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Dat leven met de Heere, dat is een leven dat blijdschap geeft. Vaak dwars door onze tranen heen, want in ons hart, in ons leven is er ook een strijd. Een strijd tegen de zonde, tegen de wereld, tegen de duivel en tegen ons zondige hart. Maar dat is maar één kant. Er is ook een andere kant. Het leven met de Heere op aarde is zo goed. Ik zou het, jongens en meisjes, voor geen goud op aarde willen missen. Je mag me alles geven, maar ik zal het niet aanpakken. Want dit is veel beter. Het is mij goed nabij God te zijn. Om te bidden, om te lezen en met de Heere te leven. Als Hij door zijn geest en woord tot ons komt. Als Hij onze harten en onze ogen opent. Als Hij ons de schriften opent en laat zien mijn leven en mijn dood, mijn gehoorzaamheid en mijn kruis. Dat alles was voor u. Voor jou. Dan is er vreugde en vrede en blijdschap in ons hart. Niet als een soort losse emotie, niet in de zin van, oh wat ben ik toch blij, super en wat geeft me dat een kick, het is echt geweldig. En achteraf heb je een kater, maar waar is het nu gebleven, was dat nu alles? Nee, niet zo'n blijdschap. Geen blijdschap die achteraf zuur wordt. Dit is een blijdschap die blijft. Maar waarom ben je dan blij? Meisjes en jongens, dan moet je terugdenken aan het paradijs. Aan Adam en Eva, die waren blij. Zij hadden blijdschap in God. Want ze zondigden niet. En er was in het paradijs een volmaakte harmonie, een overeenstemming met God. Een heerlijke en hemelse vreugde. Maar dat ging stuk. Adam zondigde en wij met hem. Maar nu is er een nieuwe blijdschap. Denk aan de boodschap die de engelen brachten aan de herders in de velden van Efrata. De engel zei tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap. die voor het hele volk wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad van David. Dat is onze blijdschap. Dat we met ons hart en leven vol zonde en tekort van hem horen. Dat we horen dat we tot hem mogen vluchten. Dat we hem mogen zien. Dat we hem mogen ontmoeten in de prediking van het woord. En in de bediening van de sacramenten. En als we hem ontmoeten, dan roepen we het uit. Hij is onze liefste. Hij is blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. Het leven met de Heere is ondanks onze zonden en het verdriet daarover een leven van vreugde en blijdschap. Om God, om zijn goede dienst en om zijn genade voor zulke slechte mensen. Maar er is ook blijdschap omdat we de Heere graag willen dienen. Onze zonden maken ons verdrietig en soms troosteloos. Maar als we door de genade van God mogen gaan in zijn geboden, dan geeft dat ook blijdschap. Kijk maar naar Psalm 119, dan kom je diezelfde dingen steeds tegen. Aan de ene kant dit. Mijn ziel kleeft aan het stof, maakt mij levend, Heere. Ik heb last van mijn zonde, mijn oude hart, de oude mens. Maar ook dat andere. Uw inzettingen zijn mijn vermakingen. Dat is de taal van de nieuwe mens. Uw inzettingen zijn mijn gezangen geweest ter plaatse van mijn vreemdelingschappen. Op de plaats van mijn vreemdelingschappen, daar zit nog iets anders in. Dit, ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. En, ik verlang naar, ja, juist, die gebreken en die zonden, die doen ons ook verlangen. Waarnaar? Naar het tweede wat de catechismus zegt, naar de tijd na dit leven. Naar de dag dat ik volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien en geen oor gehoord heeft en in geen mensenhart is opgeklommen. En dat om God daarin eeuwig te prijzen. Het leven is mij alles. Het leven is mij Christus, het is mij een alles geworden. Maar sterven is mijn gewin, het is winst. Dat is het blijde vooruitzicht dat mij streelt. Ik ben geen mens van deze wereld, ik ben hier niet thuis. Daarboven, daar is ons huis. En hoe het daar is, gemeente, dat is met geen woorden te beschrijven. Daar is volkomen zaligheid. We waren in dit leven al zalig, maar daar is het volmaakt, volkomen. En verder zijn daar geen woorden voor. Geen oog heeft het gezien. Geen oor heeft het gehoord. En in geen mensenhart is het opgeklommen. Wat de inhoud is van wat de dichter zingt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. In de hemel. Wat doe je daar eigenlijk in de hemel? Zingen soms. En als je niet van zingen houdt, of niet kunt zingen, heb je dan een probleem? Ik zal het anders zeggen. En de catechismus zegt het ook anders. Wat doe je in de hemel? Eeuwig God prijzen. En dan heb je een ander probleem. Wanneer? Als je dat hier op aarde niet wilt doen. Als je daar niet naar verlangt. En als je hier op aarde alleen maar leeft voor de dingen van deze wereld. Voor netjes, voor degelijk, voor de buitenkant. Zonder hartelijk en intens verlangen om God en zijn eer te bedoelen. Dan heb je straks een probleem. Als je hier op aarde de zonde gediend hebt en niets kende van vergeving en genade. Van verzoening en vernieuwing. Van de heiligheid van een nieuw leven. Dan heb je een probleem. Want gemeente, dan pas je niet in de hemel. Dan zou de hemel een ramp voor je zijn. Je zou het er geen seconde uithouden. En je mag er ook niet binnen. Bedenk, lieve mensen, voor mensen die hier op aarde de zonde gediend hebben, is daarboven geen plaats. Voor mensen die hier op aarde tevreden waren met zichzelf, met hun bidden en met hun liefde en hun ijver, is daar hierboven. Geen plaats. Daar komen alleen de mensen die gezucht hebben, onder de last van hun zonden, onder hun niet overeenkomen met de heiligheid van de Heer. Mensen die hier hebben leren zoeken, hebben leren verlangen, hebben geroepen om genade voor een goddeloos mens. Mensen die ook iets van de zalige blijdschap hebben geleerd, van dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, terwijl ze ondertussen bleven zuchten onder hun oude mens, en hun nieuwe mens steeds meer brak met dat oude leven. Maar dan is dat voorbij. Onze blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van Gods aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Nee, gemeente, u hoeft niet te treuren, u hoeft niet te huilen aan het sterfbed van een kind van God. Ja, ik snap het, meisjes en jongens. Je bent verdrietig als je iemand kwijtraakt van wie je heel veel houdt. Maar toch zeg ik, gemeente, om ons hoeft u niet te huilen. De dag van onze geboorte was een blijde dag. Maar op de dag van onze nieuwe geboorte werd er gezongen door de engelen in de hemel. En op de dag van ons huwelijk met Christus vertrekken wij uit de wereld. Als hier onze adem stokt, begint hierboven onze stem te zingen. Wij zullen eeuwig met de Heere zijn. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Eeuwig zingen, eeuwig vertellen van het onbegrijpelijke van Gods goedertierenheden. We zullen eeuwig de kronen werpen aan de voeten van het Lam. We zullen uitroepen wat staat in Openbaring 5 vers 12. Het Lam dat geslacht is waardig te ontvangen de kracht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de dankzegging. Die hier met tranen zaaien, zullen daar met gejuich maaien. Want als ons leven echt Christus is, dan is ons sterven echt winst. Amen. We zullen danken. Goede tieren, God en Heilig Vader. Zo zijn er in ons leven straks twee mogelijkheden waarmee het eindigt. Het is ons voorgehouden. Heren, als we niets weten van onze zonden, als we ons niet vernederd hebben voor u, als we nog hoogmoedig zijn, als we aan u voorbij leven, aan Christus geen boodschap hebben, geen oog hebben geslagen op die verhoogde koperen slang, dan zullen we eeuwig aan de verkeerde kant staan. Dan zullen we opstaan tot eeuwig afgrijzen. Dan zullen we zijn in de plaats waar pijn is, waar onze worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Wat zal het vreselijk zijn, heren, om van u verlaten te zijn en dat voor eeuwig. Heren, geef dat we zullen zijn ontwaakt onder de prediking van de twee wegen. Want het komt erop aan en vandaag kan onze laatste dag zijn. Maar wat zijn zij eeuwig zalig die in Christus hebben geloofd. Die van zichzelf hebben afgezien, die zich voor u vernederd hebben. Want die mogen uw naam eeuwig loven en prijzen. Zegen uw woord, mag het met ons meegaan als we naar huis gaan. Wilt u ons een gezegende zondag geven? Wilt u bij dominee Jozef zijn als hij vanavond hier is? Wilt u hem zegenen? Wilt u hem nabij zijn, hem helpen in het verkondigen van uw woord? Geef dat de liefde dringt. Geef dat uw Heilige Geest hem zal leiden. Geef een gezegend uur, ook vanavond. Laat ons vandaag bezig zijn in de dingen van uw Rijk. Wilt u al het zondige wat er in deze dienst was vergeven, wilt u wat van u was zegenen. Wij danken u, Heere, voor uw nabijheid en uw hulp. Vergeef ons onze schulden en hoort u ons in Jezus' naam. Amen. De slotzang is het laatste vers van Psalm 17, Psalm 17 vers 8. Maar, blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17 vers 8. eindigen met de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Thank you.